Hartelijk welkom op deze interkerkelijke avond van de appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg. Fijn dat ondanks het warme weer u deze koele kerk heeft opgezocht. En het is nog mooier om met elkaar te luisteren naar het woord van onze God. Bijzonder en hartelijk welkom aan dominee Simons, die vanavond met ons hoopt te spreken over volgen met hemels perspectief. En waar zijn we dan meer van afhankelijk, juist als we luisteren naar het woord, als we de schrift openen, dat we de Heere bidden om zijn zegen. Laten wij dat doen. Barmhartig en genadig God en Vader, u die in uw Zoon de Heer Jezus Christus zo laag bent neergedaald, die in deze wereld bent neergedaald, opdat dat hemelse perspectief open zou kunnen gaan. Wij bidden van u, als wij vanavond naar uw woord mogen luisteren, als wij mogen zien op dat hemelse perspectief, geef dan, Heere, uw zegen. Geef dan, Heere, dat dat woord voor ons mag openvallen. Geef dat door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wij mogen proeven wat uw liefde is. En bovenal, Heere, dat door uw geest dat woord niet blijft hangen in de ruimte, maar dat dat woord doordringt tot in het diepst van ons bestaan. Opdat het mag zijn zoals Da Costa dat eens beleed. Ik zag hem, ik gaf mij, de hel is geweken, de hemel ging op uit uw woord in mijn ziel. Heere, geef dat dat vanavond geproefd mag worden over de kerkmuren heen. Dat die gemeenschap der heiligen geproefd mag worden. Heere, we bidden u voor broeder Simons. Wil hem alles geven wat hij nodig heeft als hij vanuit uw woord ons mag onderwijzen. Geef hem daarvoor wijsheid en kracht. Bovenal de leiding van uw heilige geest. Wees ons allen goed en nabij. Zegenen ieder die een taak heeft deze avond. Wij bidden dat van u om Christus Jezus wil. Amen. Voordat wij het woord openen, gaan wij eerst met elkaar zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En daarna zal dominee Simons het woord met ons openen.
Oh, dat we vanavond elkaar hier mogen ontmoeten met een geopende Bijbel. En ik hoop u een woord mee te geven tot bemoediging om het vol te kunnen houden hier beneden. Vandaar het thema, Christus volgen. Dat is nou niet bepaald eenvoudig. Soms zelfs heel lastig. Moeilijk, aangevochten. We gaan eerst luisteren. Luisteren naar de Heilige Schrift, Filippenzen 3. En we lezen met elkaar vanaf vers 13. Waar Paulus beleidt door de Heilige Geest: broeders, ik acht niet dat ik het zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien ge iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen en laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders van de welke ik al dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zegt, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf en welke God is de baak en welke heerlijkheid is in hun schande de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Christus volgen. U hebt de vorige lezingen al gehoord wat het fundament is om Christus te kunnen volgen. En u hebt die keer daarop volgd, hebt u kunnen horen dat het kruisdragen is. Kruisdragen achter Christus aan. Ik had geen mooier onderwerp kunnen bedenken voor vanavond dan Christus volgen in hemels perspectief. Het vooruitzicht van Gods kinderen, het leven van Gods kinderen, is niet een leven hier op aarde. In de Filippenzenbrief gaat Paulus ons uitleggen dat er in de gemeente twee stromingen waren. En er was een stroming die zocht het hier beneden, in de aardse dingen. Zij zochten het in spijswetten en zij probeerden het kruis van Christus te ontvluchten. Misschien hebt u dat altijd wel gelezen, ze waren vijanden van het kruis, dat u dacht aan Golgotha. Maar Paulus bedoelt volgens mij niet in de eerste plaats dat ze vijanden waren van het kruis op Golgotha. Maar ze waren wel vijanden van kruisdragen. Ze wilden een paradijs hier op aarde. En ze zochten dat ook in allerlei godsdienstige dingen. In spijswetten, ik zei het u al. En Paulus heeft verdriet, verdriet over die stroming in de gemeente. En dan gaat Paulus uitleggen dat hij heel anders in het leven staat. Heel anders dan een deel van de gemeente. U kunt vanavond ook in de spiegel kijken. En u wordt ook geroepen om in de spiegel te kijken. Hoe is het leven nou van een christen in hemels perspectief? Het vooruitzicht, de wandel. Paulus gebruikt een heel mooi woord, dat zijn de twee teksten waar ik vanavond wat aandacht aan wil geven. Hij zegt maar, onze wandel is in de hemelen. Misschien denkt u vanavond wel, wat bedoelt de apostel nou mee? Wandelen in de hemel. Hij staat toch met twee voeten op de aarde, net zoals u en ik. Het woord wat gebruikt wordt in het Grieks, hij zegt eigenlijk mijn domicilie, mijn thuis, is niet meer hier beneden, maar mijn thuis is in de hemelen. Dat is misschien wel een goede vraag vanavond, om dat moet u kunnen weten. Waar is uw thuis? Is uw thuis hier op aarde of is u thuis in de hemelen? En telkens als ik zo'n uitspraak lees in de Bijbel, dan moet ik altijd aan Kobrige denken. Er werd eens aan Kobrige gevraagd of dat hij zijn bekering eens wilde vertellen. En ze dachten, nou, Kobrige die begint natuurlijk om te vertellen en toen en toen en toen. Maar dat deed Kobrige niet. Hij zegt, je moet met mij meegaan naar Golgotha. Want daar hing aan het kruis Jezus en ik met hem. Daar is Christus gekruisigd en ik ben met hem gekruisigd. En Christus is gestorven en ik ben samen met Christus gestorven. En Christus is in het graf gelegd en ik ben ook in het graf gelegd. Maar Christus is opgewekt uit de dood en ik ben met hem opgewekt uit de dood. En Christus is opgevaren naar de hemel en ik ben met hem opgevaren in de hemel. En mijn leven is met Christus verborgen in God. Dat bedoelt eigenlijk Paulus te zeggen. Paulus bedoelt te zeggen, mijn leven is niet meer hier op aarde. Ik ben gestorven. Ik denk dat dat echt een goede vraag is vanavond, om jezelf eens eerlijk af te vragen, bent u gestorven? Want als u nadenkt over hemels perspectief, dan denkt u, nou ja, ik moet mijn best doen om hemels gesteld te zijn of zo. Nee, het gaat erover dat u gestorven bent aan het aardse. Dat is geen prestatie of zo. Als de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zullen alle andere dingen u toegeworpen worden. Dan denken heel veel mensen bij deze tekst aan, nou ja, je moet eerst een nieuw hart zoeken of zo. Het heeft er helemaal niks mee te maken. Exegetisch gaat het daar helemaal niet over een nieuw hart of zo. De kinderen van God die worden opgeroepen om het koninkrijk van God te zoeken. Want zij zijn gestorven. Waar zijn ze aan gestorven? Aan het aardse. Om het niet meer hier beneden te zoeken. Want wat is hier beneden dan? Zonde, hoererij, overspel, leugen, bedrog, teleurstelling. Dat is hier beneden. En Paulus zegt, dat is mij de dood geworden. De dood geworden, daar ben ik aan gestorven. En er is iets nieuws in mijn leven. Iets nieuws in mijn leven gekomen. Door de vereniging met de Heere Jezus is mijn leven niet meer hier op aarde, maar is mijn leven boven. Ik moet gelijk weer aan zo'n tekst denken. Uit Colossenzen 3 vers 1. Zoek dan de dingen die boven zijn. Wat wordt ermee bedoeld in de Bijbel? Heel veel mensen die denken, oh ja, ik moet zoeken. Ja, waar zoekt u naar dan? Ja, naar vrede met God, dominee. Naar vergeving der zonden. Ik zoek naar de Heere Jezus. Wordt daar niet mee bedoeld? Wordt niet bedoeld in Colossenzen 3. Waar gaat het daarover? Als je gestorven bent aan de dingen van beneden, dan zoek je de dingen die boven zijn. Paulus zegt vanavond tegen u en tegen mij, dat zijn wandel, zijn domicilie, zijn thuis in de hemel is. Terwijl je hier met twee voeten op de aarde loopt. Terwijl je hier te maken hebt met zonde, dood en met ongerechtigheid. En met teleurstelling en met pijn en met moeite. Maar mijn wandel, mijn domicilie, mijn thuis is niet meer hier beneden. Maar mijn thuis is boven. Dat is het geheim. Dat is wat anders dan godsdienst. Dat is wat anders dan een beetje vroom doen. Dat is wat anders dan een emotie. Maar er is iets nieuws in je leven gekomen. Door de komst van Jezus. Toen heb je een soort doodsteek gekregen aan de dingen van hier beneden. Daar moet u straks natuurlijk vragen over stellen. En dan moet u zeggen, ja maar dominee, kinderen van God hebben nog zoveel te stellen met zichzelf. U hebt gelijk, maar ze zijn gestorven. Ze zijn gekruisigd. Ze zijn gedood aan de dingen van hier beneden. En ze hebben hun domicilie in Christus in de hemel. Daar wordt het bewaard. Daarom wandelen de kinderen van God in de hemel en niet meer op de aarde. En hebben ze hier een roeping? En hebben ze hier een taak en een opdracht? Maar hun leven ligt niet meer hier beneden. Mijn wandel is in de hemel. Ja, laat me het eens vragen. Wat verwacht je dan nog? Nou, zegt Paulus, ik verwacht Christus uit de hemel. U ook? Nee, niet soms, niet af en toe. Niet als u een keer goed gesteld bent of zo. Maar er is iets wezenlijks veranderd in je leven. Vroeger verwachtte je het van hier beneden. Maar nou verwacht je iets anders. Wie verwacht je dan? Christus. Verwachten we Christus eigenlijk? Heb u vandaag al één keer nagedacht en één keer stil geworden dat u nadacht, komt hij er al aan? Want onze wandel is in de hemel waaruit wij Christus verwachten. Heb je dan nog verwachting, Paulus? Ja, wat dacht je? Maar niet van deze aarde en niet meer van mezelf, maar ik heb verwachting dat hij komen zal. Is dat perspectief voor morgen en overmorgen, dat je weet dat Christus komt? Dat er iets meer is dan alleen maar als je sterft bijvoorbeeld, hè, dat je weten mag dat je ziel naar God toe gaat. Dat zei mijn moeder vroeger altijd, die zei, opa is eeuwig in de hemel. En toen zei ik tegen mijn moeder, u hebt geen gelijk. Opa is niet eeuwig in de hemel. Want wij hebben perspectief. Wat is dan het perspectief? Dat Christus niet alleen aan het kruis stierf voor mijn ziel, maar hij stierf ook voor mijn lichaam. U houdt toch zo van de drie formulieren? Ik ook. Wat is dan uw enige troost, beiden in leven en sterven? Moet u horen dat ik met lichaam en ziel niet met het eigendom van mezelf ben, maar dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Christus. Waar wacht u dan nog op? Paulus, waar wacht jij op? Wat verwacht je dan nog, Paulus? Misschien ook iets om straks eens op door te vragen, maar nergens in de Bijbel hoor je dat Paulus verlangt naar de hemel. Nergens. Ik heb het nergens kunnen vinden. Als u het hebt kunnen vinden, moet u het straks mij laten weten. Weet u wat voor perspectief Paulus had? Hij verwachtte Christus uit de hemel. En hij verlangde om in een punt van de tijd veranderd te worden. Weet u wat hij zegt in 2 Korinthe 5? Ik zie er tegenop om uitgekleed te worden. En dat bedoelt Paulus dat het lichaam zich moet scheiden van de ziel. Daar zag Paulus tegenop. Hij zegt, als ik sterven moet, dan moet mijn lichaam het graf in. Verlangde Paulus niet naar de dood? Nergens lees je dat Paulus verlangt naar de dood. Paulus verlangde wel naar de wederkomst. In het perspectief dat Christus zou terugkomen, dat was de kracht waaruit Paulus leefde. Jij ook? Of jij niet? Want hij zegt in Filippenzen 3, maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En wat denkt u aan? Als u aan zaligmaker denkt, wat denkt u dan aan? Even zacht van binnen antwoord geven op deze vraag. U denkt natuurlijk gelijk aan de engel, die zijn naam heette Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Nee. Dat staat er niet. Want deze mensen in Filippi, die waren gered. Hun zonden waren vergeven. Waarom moeten ze dan nog een zaligmaker verwachten? Die hun verlossen zal. Waarvan? Waarvan verlossen zal? Perspectief. Van het lichaam. Wij verwachten de zaligmaker uit de hemel, die ons lichaam, die ons van ons lichaam verlossen zal. Dat is wat. Heb je ook zo'n perspectief? Wanneer je kanker krijgt. Wanneer je bij het graf van je kind staat. Wanneer de dokter zegt, maak je gereed. Want er is geen hoop meer voor jou. Maar dominee, als ik maar mag weten dat ik eeuwig in de hemel bij de Here ben. Perspectief hier op aarde. Dat Christus straks terugkomt. Hoe dan? Hoe komt hij terug dan? Ik zie het hem al voor me. Zoals hij uit het graf is opgewekt. Met een verheerlijk lichaam. Zoals hij zich openbaarde aan zijn discipelen na zijn opstanding uit de dood. Zo zal Christus straks terugkomen. En dan? Misschien denken we daar niet aan. Of komen we daar helemaal niet aan toe. Want dominee, ziel gered is al gered. Nee. Perspectief. Wat is perspectief dan? De wederkomst. Christus komt straks terug hier op aarde. En wat komt hij dan doen? Dan zullen de graven opengaan. En dan zullen de kinderen van God, die zullen eerst uit de doden opstaan. Wat? En die zullen hetzelfde lichaam krijgen als wat ze gehad hebben hier op aarde. Met één groot onderscheid. Dat was een vernederd lichaam, een lichaam wat onderworpen was aan kanker. Aan ziekte, aan psychische nood, aan teleurstellingen, aan pijn, aan moeite. Dat lichaam krijgen ze niet meer terug. Wat krijgen ze dan, zegt Paulus in onze tekst? Een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam. Hebben we ook zo'n perspectief? Of hebben we het nou goed naar uw zin in dit lichaam? Hè? Kunt u nog een klein beetje functioneren met dit lichaam? Of heb je net als Paulus soms ook zoveel last van dat lichaam? Dat lichaam der zonde, weet je wel? Je bent wel gestorven, goed onthouden hoor, thuis over nadenken, met gevouwen handen. Je bent wel gestorven met Christus, maar toch... Je draagt nog een lichaam op om wat geneigd is tot alle kwaad. Perspectief. Nou ja. Maar als Jezus straks komt, dan krijgen de kinderen Gods die dan nog leven, die worden in een punt van de tijd, zegt Paulus in de 1 Thessalonicenzen 4, worden ze vernieuwd en veranderd. Echt waar? Ik mocht vroeger van mijn moeder nooit met de Jehovah's getuigen praten. Want die hadden zo'n wachttorenblaadje, weet je wel. En dan zei mijn moeder, die zijn zo aards. En die mensen die denken dat het een paradijs wordt straks. Maar het wordt een paradijs straks hoor. Het perspectief van Gods kind is niet alleen... in het zicht van de hemel... en dat zijn wandel in de hemel is... omdat Christus in de hemel is. Maar het perspectief is van Gods kind ook... dat hij straks terug zal komen... op de wolken van de hemel. En dat hij dan zijn werk gaat afmaken. Want zijn werk is nog niet af. Je vindt het toch niet altijd simpel hier op aarde, toch? Misschien heb je ook wel zo te worstelen met dat karakter van je. Met die geneigdheid tot het kwaad. Dat je ogen nog steeds geneigd zijn om naar die ander te kijken. Maar dat nieuwe van binnen wil dat niet. Dat nieuwe wil volmaakt zijn. Dat wil voor God leven. Maar dat lichaam der zonde, dat wil niet. Perspectief. Hij komt. Hij komt eraan. Wie verlangt er naar de wederkomst? Weet u wat er dan zal gebeuren? Dat is perspectief. Dan zullen we Jezus zien. Dan zullen we met onze letterlijke ogen Jezus zien. Job heeft het al beleden. Wanneer de wormen, dat is wat, de wormen mijn huid hebben opgegeten, zal ik straks met mijn ogen God zien. En mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wie vanavond? Nou eerlijk zijn, hè? Geen vrome praatjes. Maar gewoon eerlijk in de tegenwoordigheid van God. Wie verlangt er naar de komst van Jezus? Dan zullen we hem zien zoals hij is. Dan zal ik met mijn letterlijke ogen, zal ik Jezus zien. U gelooft het niet? U buigt wel voor de schrift, toch? We zien nu nog in een spiegel, in een duistere reden. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal ik hem zien, die zijn leven gegeven heeft om mij te redden van de eeuwige dood. Ik zal hem zien met mijn ogen. Dan zullen we letterlijk straks hier op aarde met hem wandelen. Dan komt er straks een dag, dan komt de hemel op aarde. Echt waar? Moet je luisteren, je zou bijna heimwee krijgen. Heimwee naar zijn komst. En dan zullen we straks hem kennen. Ja, nu kennen we ten dele. Oh ja. Wij profiteren ten dele. Oh ja. Het is hier allemaal zo betrekkelijk. Oh ja. Maar dan, wat dan? Dan zullen we hem kennen zoals hij ons nu kent. Zoals hij ons nu kent, zo zullen wij straks, zegt Johannes, zullen wij hem kennen. En zullen we hier op aarde, lijfelijk, letterlijk, met een nieuw lichaam, eeuwig met Jezus wandelen. Volgens mij kun je het zo alleen volhouden, wanneer alles je bij de handen afbreekt. Wanneer het schijnt en lijkt dat alles tegen je is. Maar als je dat perspectief mag hebben. Weet u wie ons daarin voor is gegaan? Jezus zelf. In Hebreeën 12 vers 2 zegt de apostel dat hij het kruis heeft gedragen. Hoort u het? En de schande veracht. En hij heeft het volgehouden om de vreugde die hem voorgesteld was. Zo heb Jezus het kunnen volhouden. Want ook hij moest door het geloof 33 jaar hier op aarde in volmaaktheid zijn weg bewandelen. Hé broeder, zie op de vreugde die God heeft weggelegd. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en ik schep een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid, rechtvaardigheid wonen zal. Dat heb je toch lief gekregen? Rechtvaardigheid. Heiligheid. Daar snak je toch naar. Maar het is niet ten dele. Maar straks zullen we samen met Jezus zijn. Misschien vindt u het echt een beetje apart vanavond. Daarom heb ik het juist op deze manier gebracht. Want anders zit u te knikkenbollen in de kerk. En houdt u misschien wel van een stevige preek. Of misschien wilt u nog steeds horen, ik moet bekeerd worden. Is dat onbelangrijk dan? Nee, natuurlijk niet. Maar je wou toch niet zeggen dat je onbekeerd vanavond hier zit? Dat Christus je vreemd is? Dat kan toch niet? Huichelaar. Maar er is veel meer als vergeving der zonde. Er is veel meer als rechtvaardig voor God te zijn. Laat uw wandel in de hemel zijn. Omdat je door het geloof met Christus verbonden bent. En dat je hier gewoon je werk mag doen. In afhankelijkheid. Jazeker. Dat je niet slordig om moet gaan met je roeping. Nee, zeker niet. Maar, luister eens. Hé vrouw, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Waar is uw schat? Waar is mijn schat? Of sta ik hier op de preekstoel? Of kan ik zeggen vanavond, u weet het, waar mijn schat is. Waar is mijn schat dan? In de hemel, waar Christus is. En elke dag, dan schuif ik de gordijnen open. Heb ik ook moeten leren, door kruis, door verdrukking, door smaad, door teleurstelling, door verdriet, door de dood, door ziekte. Geleerd om het niet meer te verwachten van deze aarde. Om het niet meer te verwachten van een dominee. Om het niet meer te verwachten van een kerkverband. Maar dat je overal aan liet sterven. Nee, niet met een vroom praatje. Niet met wat zware taal of zo. Maar van binnen gestorven met Jezus. En toen is er iets wonderlijks gebeurd, iets wonderlijks. Toen heeft hij iets nieuws in ons gelegd. Toen is hij in ons komen wonen. Toen werd alles anders. Wees daarom niet bezorgd wat ge eten zult en wat ge drinken zult. Want dat doen de heidenen, reformatorische christenen. Ik ook. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek de dingen die boven zijn. Maar er moet wel je schat boven zijn. Mag ik u vragen vanavond, is uw schat boven waar Christus is? Wordt u meegenomen dwars door je werk heen, achter het stuur van je auto, achter de aanrecht als je aan het stofzuigen bent? Word je meegenomen? Iets wonderlijks dat je gedachten zijn waar Christus is. Dat je een nare dag hebt als je geen goede gedachten hebt van de Heer Jezus. Als de duivel zijn pijl op je afschiet, wanneer je je verzwakt voelt, moedeloos, teleurgesteld. Dat je als het ware erboven uitgedeeld wordt. En dat je toch in al je ellende en in al je nood mag zeggen, mijn schat is in de hemel. Maranatha. Zo was het toch? Dat was de eerste christengemeente in Thessalonicense. 1 Thessalonicense 1 vers 10. En wij verwachten hem uit de hemel. Kinderen van God. Verwachten Christus uit de hemel. En wij verwachten een nieuw koninkrijk. Toch? Ik wijs u vanavond op hem die opgevaren is en aan de rechterhand van zijn vader zit. En ik weet één ding, dat hij zeer verlangt naar de dag dat hij terug zal komen. Dat hij daar is waar zijn kinderen zijn. En dat we dan eeuwig hier op aarde met een nieuw lichaam, met mijn handen en met mijn voeten, hoor je het, met mijn oren en met mijn ogen en met mijn mond, en met alles wat in mij is, God groot maken. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee vanavond? Naar het koninkrijk. Waar hij van gezegd heeft, ik kom er aan hoor. Ik ben onderweg. En de geest en de bruid die zeggen kom. En die het gehoord hebben die zeggen kom. En die dorst heeft vanavond. Die komen en nemen het water van het leven om niet. Misschien had u hier niet op gerekend vanavond. Voelt u hoe aards u bent, hoe aards. En dan gaat u straks naar huis en dan zegt u, nou ja, het klopt niet, zie je wel. Nee, het klopt ook niet. U bent ook aards, u bent wereldgelijkvormig. Misschien bent u aan de buitenkant nog een beetje refo-achtig. Maar uw hart is wereldgelijkvormig. Uit de aard. Ja, maar dat was David ook, dominee. Die zei, mijn ziel kleeft aan het stof. Nee, dat bedoelde hij niet. Hij bedoelde daarmee dat de dood hem op de hielen zat. Dat bedoelde hij daarmee. Mijn ziel kleeft aan het stof van deze aarde. Maar als je nou vanavond in de kerk zit, En je hebt geen uitzicht. En je hebt geen perspectief. En je bent misschien al 60. Of hoe oud ben je? 35. En je hebt nog steeds geen verwachting. En dan ga ik weer iets zeggen waar u straks echt, als u het maar liefdevol doet, vragen over mag stellen. En heel veel mensen zeggen, dominee, ik ben al zo lang op zoek. Net als die vrouw pas die 80 jaar werd. Ze zegt, ik heb er heel mijn leven naar gezocht. Ik zeg, lieve vrouw, ik geloof er niks van. Want er is niemand vanavond die naar God zoekt. Zelfs niet tot eind toe. Maar ik wil u vanavond meegeven dat God zoekt. God zoekt vanavond. Naar jou, die weggekropen is. Achter de bladeren van de boom. En God is bezig vanavond om jou te zoeken. Ik ben vanavond naar Wouterswouden gekomen om iets van het, naar Woudenberg gekomen om iets van het perspectief te laten zien van Gods kinderen. Maar ik kan toch niet bij u weggaan straks. Als u er nog buiten staat. En dat u zegt, ja maar dominee, echt, ik probeer het serieus naar te zoeken hoor. Maar ik kan hem niet vinden. Hoe kan dat nou? Dan moet ik hem u vanavond, denk ik, voor het eerst aanbieden. Hè? Of wordt u een beetje bang nou? Als ik u Christus aanbied. Want je hoeft niet naar Christus te zoeken. Hij wordt je aangeboden. Nabij u is hij. In het woord. In uw mond. En in uw hart. Zo dichtbij komt Christus vanavond. In het woord. Tot aan de poort van je hart. Niet tot je oren. Maar tot aan de poort van je hart. Zo dicht wordt hij gelegd. Aan jouw verdorven. Godvergetende hart. Christus. En dan blijft er maar één ding vanavond over. Misschien zeg je wel, wat moet ik dan doen om zalig te worden? Dan zeg ik je vanavond, niks doen. Loslaten. De aangeboden Christus omhelzen. Hoe moet dat, dominee? Door het geloof. Maar dat is toch een gave van God, dat moet je gegeven worden. Hij is vanavond in ons midden, dat heeft hij beloofd. En de Vader verheerlijkt zijn Zoon om hem u voor ogen te schilderen. Om hem aan de poort van uw hart neer te leggen. Opdat een ieder die op hem vertrouwt, rechtvaardig is in de ogen van God. Opdat je een nieuw perspectief krijgt. Dan, wat begint er dan? Dan begint het zoeken. Dan begint pas het zoeken hoor. Dan ga je zoeken naar de dingen die boven zijn. Dat is een zoeken uit het verlangen van je hart. Om dicht bij de Heer Jezus te mogen zijn. Om aan zijn borst, je vermoeide hoofd neer te leggen. Ik zocht hem in de dageraad. De bruid uit het Hooglied die zegt, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Misschien ben jij dat wel vanavond of u. Je bent hem kwijt. Uit het oog verloren. Je mee laten zuigen door de dingen van hier beneden. De eerste liefde verlaten. Mijn zoon, mijn dochter, bekeert u. Omdat de liefde van Christus uw hart mag vervullen. Dat u met heimwee mag uitzien naar zijn komst. Zullen we het hierbij laten? Misschien een beetje vroeg, dan kunt u een paar vragen, een paar moeilijke vragen proberen oprecht te stellen. Hè? En we hoeven ons niet voor elkaar te schamen of zo. Ik ga straks hier beneden staan en u mag alles aan mij vragen. Omdat we samen straks naar huis zullen gaan. Met heimwee. Heimwee naar huis. en die heimwee hebben, die komen ook thuis. Gelooft u dat? Of moet ik het u uitleggen? Dat is niet een heimwee naar een onbekende God of zo. Of een onbestendig gevoel. Dat heeft misschien de wereld ook wel. Vanmiddag nog een jongen drugsverslaafd. Hij zei, dominee, ik heb het hier niet naar mijn zin op de wereld. Ik heb heimwee, ik zeg maar na. Hij zegt, ik kan het niet onder woorden brengen. Dat heimwee bedoel ik niet zozeer. Ik bedoel meer het heimwee na ontvangen genade. Weet je wel dit, hijgend het der jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlang naar God. Net buiten op de parkeerplaats werd er aan mij gevraagd, hoe is het met uw dominee? Ik zei, ja, wat moet ik nou zeggen? Een kleine anderhalf jaar geleden stond ik aan de rand van de dood. En moest ik met mijn 10 kinderen afscheid nemen van mijn 10 kinderen en van mijn lieve vrouw. Maar ik was zo volgegoten door de liefde Christi dat ik verlangde om naar huis te gaan. Ik kon afscheid nemen van mijn vrouw. U ook. En van mijn kinderen door genade. Maar de dokter zei, ik kan u niet meer helpen, want uw aorta is 5 keer zo groot als dat die hoort te zijn. Ik snap niet dat u nog leeft. Toen moest ik naar een ander ziekenhuis gebracht worden, omdat ze me daar niet konden helpen. Toen heb ik gezwaaid naar mijn kinderen en mijn vrouw. Want ik dacht, ik ga naar huis. Ik had heimwee. Ik heb het hier wel gezien op deze aarde. In de kerken, in de gezelschappen, in de wereld. Maar ik werd wakker op IC. En ik zag mijn kinderen. En ik zag mijn lieve vrouw. En ik heb gehuild als een kind. Want ik dacht dat ik thuis was. Bij vader. En bij hem die mij gekocht heeft met zijn diepe bloed. Maar ik mocht nog niet sterven. Want ik moest 3 maanden later mijn eigen kind begraven. Mijn tweede kind. God gaat een weg met je. Dat je de pinnen niet te diep in de aarde zal slaan. God gaat een weg met jou en met mij. Om met Job te leren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. En de naam van de Heer zij geloofd. Vroeger zou ik dit nooit hebben durven zeggen. Maar door genade durf ik het. Genade. Zo maakte je klaar. Pas klaar. Om straks eeuwig bij hem te mogen zijn. Nooit meer aan het graf te hoeven staan. Nooit meer een intens verdriet te hebben omdat iets van je losgescheurd wordt. Maar dan gaan we hem eeuwig loven en prijzen met mond en hart. En met armen en benen. Gaat u mee? Of blijft u achter? Heb u een ander perspectief? Het perspectief dat je de eeuwige dood straks moet sterven? Nee toch? Weet je dat je dan straks ook je lichaam terugkrijgt? Weet je dat ook? Niet alleen de kinderen van God krijgen hun lichaam terug, een verheerlijk lichaam, maar degenen die verloren zijn gegaan krijgen ook hun lichaam terug. Die moeten straks eeuwig met ziel en lichaam lijden. Hun tong kauwen, tanden knassen. Vreselijke. De schrik des Heren laat die u bewegen tot het geloof. God wil niet dat één van jullie verloren gaat. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die lieve Heer Jezus. Hij gaf zijn ziel en zijn lichaam tot een rantsoen voor velen. Opdat hij straks eeuwig met zijn volk, op aarde zou wonen. Amen.
Hartelijk dank voor wat u vanuit het woord ons mee wilde geven. Een hemels perspectief. Perspectief, daar gaan we ook van zingen. Uit Psalm 98, het eerste en het vierde vers. En zal er ondertussen gecollecteerd worden. Daarna is de pauze. In de pauze kunt u vragen inleveren. Dominee Simons heeft u er al toe uitgenodigd om dat te doen. En als u naar uw programmaboekje kijkt, dan kunt u dat doen op de achterkant. En het is misschien het makkelijkste om die dan in de pauze bij mij in te leveren. Ik loop hier wel ergens rond. Na het zingen is er een pauze van ongeveer 20 minuten. En dan hopen we u weer terug te zien. We zingen nu Psalm 98, vers 1 en 4. heeft in de pauze met elkaar door kunnen spreken over de lezing die dominee Simons gehouden heeft. Er zijn ook wat vragen binnengekomen, gelukkig, die hij zo zal beantwoorden. Ik geef u vast mee dat de collecte zo net heeft opgebracht €472,30. Daarvoor wordt u hartelijk dank gezegd. En voordat wij gaan luisteren naar de vragenbeantwoording, zingen wij nog uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 13.
Ik heb 12 vragen, dus dat komt niet goed natuurlijk. Dus u moet niet luisteren wat ik niet zeg, maar probeer te luisteren wat ik wel zeg. Goed, Paulus die heeft toch gezegd, ik wenste wel ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Tekst uit Filippenzen 1. Is dat dan ook niet een verlangen naar Christus in de hemel? Nou, dat laatste, dat maakt u er zelf bij. Want dat staat niet in Filippenzen 1. Het tweede is dat Paulus inderdaad een verlangen heeft om verenigd te zijn met Christus. En of dat dan hier op aarde is, of dat het dan in de hemel is. Als je de teksten leest in Thessalonicense en zo, en in de Korinthebrief, en in 2 Korinthe 5, dan moet u eens doen, dan doet Paulus telkens iets, dat vind ik onbegrijpelijk. Hij betrekt zich telkens erin alsof dat hij de wederkomst zal meemaken. Wij, zegt hij elke keer. Hij heeft zo'n verlangen naar de wederkomst. En toch heeft Paulus de wederkomst niet meegemaakt. Paulus is ook gestorven. En Paulus vond het echt heel lastig om te sterven. Dat zei ik u al. Dat kunt u allemaal nalezen in de Bijbel. In 2 Korinthe 5 staat dat Paulus zegt, wanneer mijn aardse huis wordt afgebroken. U kent die tekst wel, hè? Dan heb ik een gebouw, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Je zou bijna denken, er zijn in de hemel veel woningen. Want Paulus verlangt om in dat gebouw in de hemel te gaan wonen. Maar het volgende vers, dan zegt hij maar, ik zie er naar uit om hier op aarde overkleed te worden met het hemelse. Dus wat zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 1, thuis nakijken of ik de waarheid spreek hoor. In 2 Korinthe 5 vers 1 zegt hij, dat nieuwe leven, dat nieuwe lichaam, dat ligt al reeds klaar in de hemel. En ik zie er naar uit om hier op aarde met dat lichaam overkleed te worden. Net zoals hij een jas aantrekt, dat woord gebruikt hij in het Grieks. Zo wenst hij een nieuw lichaam aan te trekken. En dan zegt hij in vers 3, ik zie er tegenop om uitgekleed te worden. Ik zie er tegenop als dat lichaam moet scheiden van de ziel. Nou, als je wel eens iemand hebt zien sterven, dan weet u wat voor een gevecht dat het is. Een gevecht tussen het lichaam en de ziel. Paulus zag daar tegenop. En daarom verlangde hij naar de wederkomst. En natuurlijk, ook mijn moeder, dat heb je misschien wel als je wat ouder wordt of zo. Ik heb mijn moeder niet meer. Maar komen er later wel eens heel veel dingen terug die je moeder dan altijd vroeger zei. En mijn moeder zei altijd, en ze zullen niemand anders zien dan Jezus alleen. En de rest doet er niet toe. Dat geloof ik niet. Ik geloof inderdaad dat het straks zo zal zijn dat we inderdaad niemand anders zien dan Jezus alleen, maar daar heb je niet alles mee gezegd. Ik kom daar straks nog op terug. Of misschien nu al. Ik hoor nog wel eens mensen, dus dat ben ik. Ik ben die mens. Predikanten, staat erachter. Die een poging doen, dus dat ben ik ook waarschijnlijk. Om het toekomstige leven van de verloste kerk te schilderen. Nou, dat kan ik alleen maar zijn. Het gaat over mij vanavond. Is het niet genoeg? Is het niet? Dat is niet goed volgens mij. Is het niet goed om te weten en te vertrouwen dat onze wandel met Christus in de hemel zal zijn en dat het op de nieuwe aarde zal zijn? En het vervolg van de vraag, is het niet genoeg om te geloven en te vertrouwen dat alles zeer goed zal zijn, eeuwige vreugde en vrede? Om met Christus te zijn, dat is toch genoeg om dat te weten? Natuurlijk ben ik het met u eens dat dit het belangrijkste is, maar deze Bijbel die is wat dikker als die ene vraag van u. En in die Bijbel, daar staat echt heel veel opgeschreven, waar wij als reformatorische christenen, daar hoor ik dan ook bij denk ik, geen oog voor hebben. Ook in de prediking wordt er heel weinig gesproken over echt over de wederkomst, over een nieuw lichaam. Hoe straks die aarde eruit zal zien en hoe de mens eruit zal zien, staat allemaal beschreven. Niet zomaar even te hooi en te gras, maar het staat heel veel in de Bijbel geschreven over die nieuwe aarde waar gerechtigheid op wonen zal, hoe dat zal wezen. Nou, dus ik vind, ik heb die hele Bijbel lief leren krijgen en ik profeteer ten dele en ik preek ten dele en ik weet ook ten dele, maar toch een verlangen om te verstaan door de Heilige Geest wat de Bijbel erover zegt. En vroeger was ik misschien ook anders. Vroeger dacht ik, Koninkrijk van God is geestelijk. En als je mag weten dat je zonden vergeven zijn. En als je mag weten dat je een kind van God bent, dan is het klaar. En verder kwam het niet. En ik dacht, want dat is het belangrijkste. Dat dacht ik met Israël ook, want ik dacht, Israël is geestelijk. Dus zo denken wij mensen. Wij denken allemaal dat het geestelijk is. Maar de Bijbel die spreekt ook heel duidelijk over het letterlijke. God die heeft niet alleen mijn ziel gemaakt, maar God heeft ook mijn lichaam gemaakt. En Jezus heeft aan het kruis moeten sterven, niet alleen voor mijn ziel, maar ook voor mijn lichaam. Want God heeft dat lichaam niet zomaar gemaakt. Ik hou heel veel van Maarten Luther, maar die zei het is een madenzak. Maar ga zo niet over het lichaam denken dat het een madenzak is. Of zoals de Korintiërs dachten in 1 Korinthe 6, je mag best naar de prostituees. Dat mag best wel hoor. Ook als je een kind van God bent. Want het is maar je lichaam. Nee, zegt Paulus. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus ziel en lichaam in de Bijbel, die horen gewoon bij elkaar. En straks zal God verheerlijkt worden. Niet alleen naar de ziel. Want dat wordt hij nu al in de hemel. Want er zijn er maar een paar in de hemel die een lichaam hebben. En dat is Jezus. En nog een paar. Wie nog meer waarschijnlijk? Elia? Mozes? De berg der verheerlijking had ook een lichaam. Werd weggenomen. Stapte in de wolk trouwens. In de wolk stapte die en werd hij opgenomen in de hemel. Nou, zo zijn er nog een paar in de Bijbel die met een lichaam in de hemel zijn. Maar verder is alleen de ziel in de hemel. De geest. En het lichaam dat wacht. Al die begraafplaatsen. Luther zegt, straks zou mijn meester komen en die zou kloppen op mijn graf en zou zeggen, word wakker Luther, sta op uit je dood. Dan zullen Gods kinderen met ziel en lichaam God gaan groot maken. Nou, wij houden niet zo van handen klappen naar omhoog, ik ook niet, wees gerust. Maar straks gaan we met de handen klappen. Straks gaan we huppelen van zielenvreugd. En u mag best weten van, want ik heb toch niks meer te verliezen. Soms zou ik het hier al willen doen. Maar mijn aorta is niet goed en mijn bloedvaten zijn niet goed en mijn hart is half stuk. Straks wordt het allemaal niet gerepareerd, maar wordt het straks volmaakt. En zullen we volmaakt, als we bij die scharen mogen horen, zullen we volmaakt met lichaam en ziel straks, jij ook, God groot maken. Nou, dat zomaar even van, is het dan niet waar dat het Christus alleen is van harte? Hij is het middelpunt. Goed. Dominee, ik heb de Heere lief gekregen. En ik verlang naar hem. Om hem meer te mogen leren kennen. Maar ik merk zo dat ik dat verlangen naar de wederkomst wat wegduw. Omdat er nog zoveel mensen in mijn omgeving zijn die God niet kennen en hem niet lief hebben. Hoe moet ik met heimwee omgaan? Is dat schuld? Is dat goed of niet goed? Nog niet zo lang geleden, toen sprak ik ook ergens over de wederkomst en toen stond er een vrouw bij de auto hard te huilen. Ik dacht dat ze diep onder de indruk was van de preek. Maar ze was boos. En ze huilde van boosheid. En ze zegt, je kunt wel horen aan u dat u geen kinderen hebt. Ik zei, nou, ik heb er 11 gehad. Ik heb er nog 9. Ze zegt, hoe kan u dan zo over de wederkomst praten? Want er moeten toch eerst alle mensen bekeerd zijn, dominee. Eerder kun je toch niet verlangen naar de wederkomst. Toen zei ik tegen deze vrouw, heel liefdevol, pastoraal. Hoeveel kinderen hebben u? Ze zegt, ik heb er 2. Ik zeg, hoe oud zijn ze? Ze zegt, 18 en 20. Ik zeg, dan hebben ze 18 jaar en 20 jaar de tijd gehad om zich te bekeren. Dat is misschien ook iets om mee te nemen. De wederkomst uitstellen. De Heere stelt de wederkomst uit, menselijk gesproken. Omdat hij niet wil dat er enige verloren gaan, maar er komt een tijd. Dan is de zandloper van God vol. En dan hebben de meesten de tijd gehad om zich te bekeren. Dus dat het een spanningsveld is. Als je het verlangen hebt naar de wederkomst. En dat je om je heen kijkt. En geliefden van je. Die zijn nog onverzoend. Dan snap ik natuurlijk ook die strijd. En die spanning en die worsteling. Maar laat het niet zo zijn dat dat je overheerst. Heimwee naar God. Is nog steeds een vrucht. Vrucht van het nieuwe leven. Dominee, moet het voor Lazarus niet een geweldige teleurstelling geweest zijn dat hij weer terugkwam in dit aardse leven? Ik weet het niet. Dat is dan het gevaar, hè, dat je gaat doorredeneren. Dat je meegenomen kan worden. Dat je soms, vroeger zei je wel eens, dan kan je wel eens een beetje doorvloeien, weet je wel. Nou, het is wat niet in de Bijbel staat, daar zou ik heel voorzichtig mee zijn. Ik weet niet wat Lazarus allemaal gedacht heeft en wat Lazarus gevoeld heeft. De Bijbel zwijgt erover. Ja, de Heere Jezus wist van tevoren al dat hij uit de dood zou opgewekt worden. Dus ik weet niet of Lazarus echt in de hemel geweest is. Ik doe er geen uitspraak over. Dat hij een kind van God was, dat is zeker. Maar Jezus wist van tevoren al dat hij uit de doden opgewekt zou worden. Kan heimwee soms zo groot zijn dat het je belemmert hier het leven, het hier en nu? Ja. Als je iets van de liefde van de Heer Jezus, heb je dat, in je hart hebt ervaren. Die gaat de liefde van de vrouwen zeer ver te boven. Dat laat iets van heimwee achter. Heimwee, ja waarna? Weet u waarna? Naar het volmaakte. Dus het leven wat God hier werkt in de harten van mensen. En we mogen iets van dat leven kennen in Christus Jezus. Dan krijg je een soort dorst, een verlangen, heimwee naar de dag van het volmaakte. Om hem straks te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Om straks hem volmaakt, volmaakt met lichaam en ziel te mogen eren. Als dat verlangen er is en je komt met twee benen op de aarde te staan, dan wordt het leven soms heel lastig. Vindt u het ook lastig om hier te leven? Of heb u het heel goed naar uw zin? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je het gewoon goed naar je zin hebt. Dominee, ik ben gezond en ik heb kinderen en het gaat allemaal voorspoedig en ik heb een bankrekening en ik ga 2 keer in het jaar op vakantie en zo. Ik zeg er allemaal niks van. Maar als dat uw leven is, als dat werkt, dan bent u nog niet gestorven. Nou, zo praat de Bijbel erover, hè. Dus de Bijbel praat erover, dat heb ik geprobeerd ook om te zeggen, ben u gestorven? Dat vinden wij misschien wel rare praat, want Paulus, jij bent ook nog niet gestorven. Ja, zegt Paulus, ben wel gestorven. Ze stonden bij Kobrugge voor de deur. Ik wil dit meegeven vanavond, hè. Echt, ik bedoel dat heel liefdevol, maar ik wil dat echt meegeven. Ze stonden bij Kobrugge voor de deur. En toen klopten ze op de deur en toen zeiden ze, woont die Kobrugge? Nee, zei die man die de deur opendeed, die is gestorven. Oh, zei die bezoeker, daar heb ik niks van gehoord. Die man die er stond was Kobrugge. Hij zegt, maar Christus leeft in mij. En ik ben gestorven. Wie dit snapt, door de genade van God, die komt straks eeuwig thuis. De gelovigen die staan op met een verheerlijk lichaam, ja. Weet je op wie ze straks lijken? Op de Heer Jezus. Want Paulus zegt in onze tekst, nazoeken thuis hoor. Dan in 2 keer in Filippenzen 3 vers 20 zegt Paulus dat dat vernederde lichaam, dat is het lichaam wat onderworpen is aan de gevolgen van de zonde. Straks krijgen we een verheerlijk lichaam wat gelijkvormig is aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. Nou, dit is geen filosoferen, dit is niet doorvloeien, dit is niet romantisch of zo. Dit is heel Bijbels. Wat voor lichaam had Jezus? Hij kwam door gesloten deuren. Zo hé. Het was een verheerlijk lichaam. De discipelen zeiden, hij is het toch wel, of is hij het nou niet? Het is hetzelfde lichaam als wat we hebben hier op aarde. Hetzelfde lichaam, maar toch een hemels lichaam. Nee, niet hemels in de zin van geestelijk, maar volmaakt, hier op aarde. Straks komt de hemel op aarde, zegt Paulus. Nou, dus Gods kinderen krijgen hetzelfde lichaam. Nee, ik zal even nog één ding wegnemen. Ik bedoel het echt heel eerbiedig. Niet dat we op de Heer Jezus lijken, want er is maar één de Zoon van God. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel hem wel mee. Hij had een aards lichaam. Een aards lichaam. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Zegt Paulus. Maar straks krijgen Gods kinderen ook datzelfde lichaam, maar dan een verheerlijk lichaam. En de ongelovigen dan? Vraagt iemand. Nou, daar heb ik al een beetje antwoord op gegeven. Dat vind ik echt heel heftig, want dan krijg ik echt kippenvel. Want degene die nu in de hel zijn en hun lichaam wordt bewaard in de aarde. De Bijbel leert dat de gelovigen eerst op zullen staan en daarna de ongelovigen. En dat ze met ziel en lichaam straks geworpen worden in het eeuwige vuur. Dus wij zeggen wel eens, de hel is de plek waar God niet is. Maar daar heb je niet alles mee gezegd. De Bijbel die leert dat we niet alleen lijden naar de ziel, maar we zullen straks ook lijden naar het lichaam. Dorst, tandenknars, gejammer. Ook de verlorenen zullen het lichaam terugkrijgen. Net zoals de kinderen van God, alleen dan hebben ze een verheerlijk lichaam. U krijgt helemaal de kans niet om te reageren, hè? Of is dat niet zo de gewoonte? Dat mag ook best wel natuurlijk. Als iemand wat wil vragen, steek gewoon je vinger op als je dat durft. En anders trek je me straks maar even aan mijn jasje. Ik weet dat de hemel oneindig mooier is dan ik me kan voorstellen. Maar waarom noemt de Bijbel dat straten van goud? Daar kan ik me zo weinig bij voorstellen dat ik dat mooi zou vinden. Terwijl dat toch zo zal zijn. Nou, in de eerste plaats denk ik, als u de Bijbel gaat lezen vanavond door de bril wat ik geprobeerd heb u duidelijk te maken, dan zult u heel weinig in de Bijbel vinden over de hemel. En als er over de hemel gesproken wordt, dan wordt er naar mijn mening heel vaak beeldend gesproken. Maar als er gesproken wordt over de nieuwe aarde, dan wordt er heel letterlijk in de Bijbel gesproken over hoe de nieuwe aarde eruit zal zien. Letterlijk. Maar als het over de hemel gaat, is het inderdaad vaak beeldspraak. Daarom zou ik maar niet te letterlijk denken, oh ja, dat is straks de hemel, straten van goud. Waarom is het dan zo omschreven in de Bijbel? Nou, even naar die eerste vraag, misschien om te laten zien, het is daar straks, het is volmaakt in de hemel. De woonplaats waar God nu woont, straks komt God wonen op de aarde. En zou de hemel de aarde raken. Maar nu is er een scheiding. Want in Openbaringen staat dat ik zag de tabernakel van God uit de hemel neerdalen op de aarde. Dan wordt het letterlijk. Nou, even hierbij laten. Wat heeft de dagen zullen verkort worden voor de uitverkorene wil? Wat heeft dat op betrekking met de wederkomst te maken? Ik geloof dat dit ermee te maken heeft dat de dagen verkort zullen worden, dat er hele bange tijden zullen komen. U zal zeggen, nou zitten we daar dan nog niet in, nee, het wordt nog veel erger. Het wordt echt veel erger nog. Het wordt hier straks echt onleefbaar. Maar de Heer zal toch voor zijn kinderen zorgen. Dat proces van duisternis, oordeel, dat zal toch niet zo ver gaan dat de uitverkorenen daardoor meegezogen zullen worden. Daarom zal de Heer, menselijke wijs gesproken, de dagen verkorten. Dat zal niet gebeuren. Hij zal zorg dragen voor zijn kinderen. In die zin heeft dat iets met de wederkomst te maken. En met de verdrukking die aanstaande is. Oh, tijd om. U zei dat je wandel in de hemel moet zijn. Nee. Ik heb het niet zo gezegd, hoop ik. Als dat wel zo is, dan moet ik het corrigeren. Dat moet niet. Ik hou niet van moeten. In het koninkrijk van God moet niks. Je wil het graag, of je wil het helemaal niet. En wie wil vanavond dat zijn wandel in de hemel is? Dat is een vrucht van het nieuwe leven. Nou, dan moet ik natuurlijk nog even de andere kant zeggen, want anders zegt u straks, die dominee die praat ook wel makkelijk. Die doet zomaar of het voor het grijpen ligt of zo, en nee, het is een gevecht. Heel het leven is een gevecht. Ik vind het leven echt een gevecht. Ik vind het een strijd van leven om dood. Het is dat ik weten mag vanuit het woord dat de strijd overwonnen is. Maar ik vind het leven echt lastig. Ik vind het lastig om in de kerk te staan, nog lastiger als in de wereld te staan. Ik vind het lastig om mens te zijn. Ik vind het lastig om de strijd met de Satan telkens aan te doen. Het leven is niet gemakkelijk. Maar het vooruitzicht, dat is volmaakt. Ja, en hoe moet je het dan niet volhouden? Hè? Hoe moet je het niet volhouden? Als je ziet op jezelf en op je zwakheid en op je gebreken. En als je ziet hoe puinhoop dat het is in de kerk en overal. Je zou toch moedeloos worden. Ja, als die wandel niet in de hemel is. Dan zou je ook moedeloos worden. Dan is het bijna niet vol te houden. Maar wat bedoelt Paulus dan? Nou, ik heb dat geprobeerd al een klein beetje uit te leggen. Ik dacht vroeger altijd dat ik mijn eigen op moest werken en zo, weet je wel. Dat heb ik misschien ook wel meegemaakt in het leven. Dat ik dacht, oh ja, je wandel hoort in de hemel te zijn. Ik moet in de hemel wandelen, zo hoort het te wezen. Maar oh, wat ben ik vleeselijk en aards. En het lukt niet en het mislukt en zo. Nou, dit is allemaal van beneden naar boven. Dat is allemaal van de mens. Maar het is iets van boven naar beneden. Het is iets van het gestorven zijn en dat God iets nieuws in je hart gelegd heeft. Ik moet niet in de hemel wandelen, maar ik wandel in de hemel, waar Christus is. Nee, niet af en toe, niet zomaar een keertje, of zoals ze vroeger wel eens zei, zo genoten en zo weer toegesloten, weet je wel. Ik snap natuurlijk wel wat ermee bedoeld wordt, maar Paulus zegt, mijn wandel is in de hemel. Zijn pinnen zitten niet hier op de aarde ingeslagen in de eerste plaats, maar hij is met zijn gedachten, met zijn hart, verbonden aan de hemel. Nou, en dan kun je gewoon je roeping hier wel vervullen. En soms is het wel eens heftig dat het contact met boven verbroken wordt. Zo voelt het soms wel eens. En het lijkt soms ook wel dat je zegt, oh God, waar bent u toch? Dat heb ik ook. Of waarom verbergt gij uzelf? En dat je hunkert en verlangt om hem te zien en je ziet hem niet. Die tijden zijn er ook. Toch is het een wandel in de hemel. Ik moet stoppen, anders krijg ik het met die dominee aan de stok. Ik praat nog wel eens vaak met een moslim. Ik ga tegenwoordig wel eens bij de moslim naar de kapper. En dan zegt hij, oh, daar komt die dominee Simon. De S kan hij niet uitspreken. En elke keer begint hij met mij over de hemel. Ik zeg, maar jij komt niet in de hemel, zeg ik tegen hem. De laatste keer. Hij zegt, waarom niet? Ik zeg, nou ja, jij doet er niks aan, joh. Je hoort naar Mekka te gaan. En je hoort zoveel keer verdacht te bidden. En je gaat nooit zondag naar de moskee. Dus jij komt in ieder geval niet in de hemel. Hij zegt, zou het echt zo zijn, zou ik er niet komen? Ik zeg, nou, al zou je naar de moskee gaan. En dan zou je 3 keer per dag bidden. Dan kom je er nog niet. Hij zegt, dat meent u niet. Ik zeg van de week, er is maar 1 weg naar de hemel. Christus. Dus praat maar vaak met moslims. Misschien iets anders doen dan dat ik het nu zeg. Maar zij geloven ook in de hemel, hè? Ze geloven ook in de hel. Ze geloven ook in Jezus. Ja. En dat volk waar de Heer Jezus uit geboren is, die geloven ook in de Messias, maar niet in Jezus. Er is maar 1 volk op aarde wat in Jezus gelooft. Dat zijn christenen. Goed. Hoe kun je verbinding maken? Nou ja, je kan al inderdaad zo ongeveer. Heb je ook al een ingang, hè? De Koran die spreekt over Jezus, dat hij een profeet is. En hun denken ook over een hemel en een hel. Maar ja, dat is bij elke religie zo. Je moet er wel heel veel voor doen, hoor. En die religie die wij aanhangen door de genade van God, daar word je niet zalig door doen, maar door niks doen. Hem het laten doen, Jezus. En wel gelukzalig is die vrouw die op hem vertrouwt. Met lege handen, met een verdorven hart, met een verloren bestaan, op Christus steunt en leunt. Die komen straks eeuwig thuis. Goed. Ik houd het even hierbij.
Ik heb nooit geweten in ieder geval dat ik zo'n dreigende uitstraling had. Maar dat u zich in ieder geval daardoor liet leiden. Maar goed. Ja, inderdaad. Ja, ja.
Oké. Okay.
Ik wil u hartelijk danken voor het beantwoorden van de vragen, voor het geven van uw referaat. Ik denk dat het perspectief wat u heeft geschilderd, dat is een perspectief wat ver over de grenzen van de dood heen reikt, ver over de grenzen van de tijd heen reikt. En dat is een perspectief waar we alleen maar naar uit kunnen zien. Zeker als we in deze wereld zien, u zei het, het wordt nog erger. Maar als je aan deze tijd al kijkt hoe erg het is, wat er op je afkomt, persoonlijk, de strijd tegen de zonde. Uiteindelijk dan kan alleen maar dat het meer het verlangen aanwakkeren om daarnaar te staren, daarnaar uit te zien. Om daar met hem te zijn, waar God zal zijn, alles en in allen. Ik wil u hartelijk daarvoor danken dat u dat perspectief vanavond hier heeft neergelegd. Ik wil u allen hartelijk danken voor uw komst naar deze avond. En ik wil dominee Simons vragen of hij met ons wil eindigen. En dan zingen we daarna nog een uit het gebed des Heren.
Is voorbeden gevraagd, wat ik natuurlijk echt heel lastig vind, omdat ik deze mensen niet ken. Maar iemand schreef aan mij, hij is 27 jaar geworden. En als ik het goed heb begrepen, zitten hier ook vrienden van hem vanavond. En hij laat een vrouw en een dochter van een jaar achter. Aris was altijd, ook al deze avonden, aanwezig. We gaan voor zijn vrouw bidden, voor zijn kind en voor zijn vrienden. En voor degene die om hem heen hebben gestaan. Het is ook gevraagd om voorbeden te doen voor Jan Heijns. Hij is maar een maand in het ziekenhuis gelegen. En hebben ook iets te maken met de appelbestuur. En daarom gaan we de Heer ook danken daarvoor. En we denken ook aan Marco van Eckeveld. De vader van Marco van Eckeveld is afgelopen week overleden op 65-jarige leeftijd. We gaan met elkaar bidden en danken. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand van zijn heren, om noodrust te begeren, zo slaan wij het oog op onze heren. Opdat hij ook ons genadig zij. U hebt in Christus een weg gebaand van boven naar beneden. Een bloedrode weg van beneden naar boven. En u hebt opgeroepen om met vrijmoedigheid onze voeten te zetten op die bloedrode weg naar het heiligdom hierboven. U woont daar immers in het heilige der heiligen. U hebt het voorhangsel doen scheuren. En er is een vrije toegang tot de troon van uw genade. Eeuwig wonder. Hier stokt onze woorden. Lieve meester, hier blijft alleen maar verwondering over en aanbidding. Want u bent de alfa en de omega, het begin en het einde. En u bracht ons vanavond hier samen. En u lag de boodschap van het woord aan de poort van ons hart, zo dichtbij, dat niemand kon zeggen, ik kan er niet bij. En u hebt laten verkondigen, dat we Christus door het geloof en door bekering aan ons hart zouden drukken. Lieve Heer Jezus, alles wat aan u is, is gans begeerlijk. U bent bloedrood en sneeuwwit. U bent volmaakt, rechtvaardig en heilig. En al degenen die met u verbonden zijn, zijn ook rechtvaardig en ook heilig. In uw ogen, o God, om Jezus wil. Maar vervloekt is een ieder die voor eigen rekening naar huis gaat. Die het bloed onrein acht vanavond. en die de aangeboden gerechtigheid afwijst. Vervloekt is die man, die jongen en dat meisje. We willen bidden voor elkaar, want er zijn er vanavond die worstelen met het heil en die geen kracht hebben om te geloven en niet weten hoe het moet en u niet zien en hun ogen zijn gesloten. Daarom bidden we om de kracht van de Heilige Geest. Bedankt, Heere, voor het perspectief, voor het uitzicht wat u weggelegd hebt voor al degenen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgekregen. Ik wil bidden voor hen die in rouw zijn, die zich rouw voelen, die van binnen verscheurd zijn. Voor hen die het psychisch moeilijk hebben, die door een donkere tunnel gaan en geen uitkomst zien. Ik wil bidden voor hem en voor haar die denkt, ik kan niet meer bekeerd worden, het is voor mij verloren. Heer Jezus, ik wil in uw naam bidden voor ons allen zoals we hier waren. Ook voor uw kinderen, die misschien wel gewikkeld zijn in strijd, in beproeving, in aanvechting. Maar u zegt, zoek de dingen die boven zijn en niet die beneden zijn. We hebben namen aan u opgedragen. Naamloos verdriet. Zo jong, zo in de kracht van het leven. Zo achter te blijven. O God, hoe moet het verder? Zoek de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Maar ook reden om verwonderd te zijn. Omdat er meer is dan dit aardse leven. Door u hebben erfenis weggelegd. We bidden ook voor hem die na lange tijd operaties en door ingrepen, dat het zo mag gaan zoals het gaat met hem, wees hem erbij. En zo leggen we alle noden en zorgen van deze gemeente aan uw gezegende en doorboorde voeten leggen we ze neer in het vertrouwen dat u ons hoort, omdat u dat in uw woord hebt beloofd. En natuurlijk willen we niet vergeten, dat vergeten we toch nooit, Heere, om voor uw volk Israël te bidden. Want als wij geloven in een letterlijk koninkrijk, en als wij geloven dat het niet alleen om een geestelijk koninkrijk gaat, dan moet u nog grote dingen doen met uw volk Israël. En niet alleen dat het gehele volk tot bekering zal komen, maar u hebt ook beloofd dat u zou gaan pronken met uw volk, voordat het einde aller dingen komen zal. Bedankt voor deze avond. Het heeft heel veel vragen opgeroepen die we niet durfden te stellen. Misschien ook wel boosheid, misschien wel waren we geïrriteerd, geërgerd. Wel gelukzalig is die man en die vrouw die niet aan u geërgerd wordt. En als we geërgerd zijn, dat we aan de voet van het kruis het mogen kwijtraken om Jezus wil. Amen. Bedankt voor uw komst en als u nog vragen hebt, dsa.simons@kliksteef.nl, dan kunt u altijd, en ik beloof u dat ik elke vraag beantwoord, ook als ik het niet weet.
Thank you. keer